En wij gaan weer terug naar Exodus, hoofdstuk 32, waar dan toch uiteindelijk wel een zeer dramatische gebeurtenis plaatsvindt, waar we, meen ik, al over gehad hebben. Dat wil zeggen, vers 28, de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes. Ze gingen de legerplaats door en zij doodden elk zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En er vielen van het volk op die dag 3000 man. Want dat had Mozes gezegd. Vult heden uw handen de Heeren. Dat wil zeggen, het is onderdeel van hun dienst aan de Heer. Nu, bij deze gelegenheid. Dat een ieder zou zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En dit opdat die heden een zegen over uw lieden geven. Want zo staat dat er geschreven. Maar het bevestigt de gang van zaken die wij besproken hebben. Namelijk wat deze geschiedenis in de eerste plaats uitbeeldt, is het ontstaan, eeuwen later, van het judaïsme, dat beschreven wordt als een eigendunkelijke, eigenzinnige religie. Dat zijn de woorden uit Colossens in elk geval. Een religie die uitgedacht is nadat de Heer gezegd had, voor mij hoeft het niet meer. Ik zeg dat nu met eigen woorden. Maar ja, dat is toch wat Hebreeën 8 daarover zegt. Over het feit namelijk dat in de dagen van Jeremia, de dagen dus van de ballingschap begon, de Babylonische ballingschap, en de dagen ook die met zich meebrachten, de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem en daarmee van de hele Joodse staat. In die dagen door Jeremia de Heer liet weten, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken, ter vervanging van het oude verbond, wat dan vanaf dat moment oud geacht wordt te zijn, het welk mijn verbond zij gebroken hebben, hoewel ik hem getrouwd had, zei de Heer, enzovoort. Dus Jeremia 31, het bekende gedeelte vanaf vers 31, dat inderdaad vooral zo bekend is, omdat het in Hebreeën 8 uitgebreid, heel lang, geciteerd wordt door, neem ik aan, de apostel Paulus, die dan zegt, als de Heer daar spreekt over een nieuw verbond, betekent het meteen dat dat andere verbond, in de plaats waarvan het nieuwe verbond komt, oud genoemd moet worden. Dat is dus het Mosaïsche verbond. En dat is dus oud en nabij de verdwijning, zei de Hebreeënbrief 600 jaar later. Het was nog niet verdwenen. Ja, het was wel verdwenen, officieel wel, maar men bleef er aan vasthouden. En dat is in de eerste plaats wat uitgebeeld wordt in dat gouden kalf, dat wat gemaakt wordt door Aaron en daarmee door de levieten, waarvan Aaron nou eenmaal het hoofd was, toch? Als hoge priester van het oude verbond, of je dat al was officieel of niet was officieel, dat doet weinig ter zake, dat maakt voor de symboliek verder helemaal niks uit. Hij is hoofd van de stam van Levi, maar het waren de levieten en de levitische priesters, de schriftgeleerden, fariseeën, hoe ze maar heten, die later dat hele religieuze systeem in elkaar gezet hebben en claimden daarmee de Heere te dienen en de Heere de feesten te vieren enzovoorts, terwijl in het Johannesevangelie nadrukkelijk deze feesten genoemd worden het feest der Joden, maar niet de gezette hoogtijd des Heeren enzovoorts. Het resultaat is dat ook inderdaad, weliswaar, de levieten verzamelen tot Mozes en Aaron. Dat hebben we, dacht ik, vorige keer gelezen. Ik keek even vertwijfeld de kring rond, maar dat dacht ik, vers 26 is dat. Waar Mozes bleef staan in de poort van het leger. Dat wil zeggen van de legerplaats. en zeiden wie de Heere toebehoort komen tot mij. En toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. Dat was dus feitelijk zijn eigen stam dus ook. Nog steeds. En hij zei tot hen, al zo zegt de Heer, en ieder doet zijn zwaard aan zijn heup, enzovoorts. Ze wilden de Heer dienen, en zij dienden de Heer. Alleen daarbij werd nogal wat bloed vergoten. Want zij geven alsnog, en in tweede instantie, uitdrukking aan, het, aan de bediening des doods. Moet ik zeggen, aan het moorddadige werk van de levieten. Oh, het moorddadige werk van de wet. Van de Joodse wet dan in elk geval. Het welk wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. En dat een vloek is, zei Paulus. En het zijn beginselen, een ijdele wandel die u van de vader is overgeleverd. Schrijft ook Paulus in het Nieuwe Testament, dat zijn harde woorden. Die zijn niet algemeen bekend. Maar ja, daarom haal ik ze ook maar weer eens aan. Want ja, dat zij toch moeten zien, moeten weten uit de Nieuwtestamentische geschriften, om de symboliek achter deze geschiedenis te kunnen begrijpen. Hier wordt op voorhand geïllustreerd hoe de levieten, die feitelijk verantwoordelijk zouden zijn of waren voor de dienst aan God, het volk brengen in feitelijk afgoderij. Want zo wordt het later genoemd. Dat wil zeggen, de dienst aan de gouden kalf wordt later in de Bijbel genoemd de dienst aan een afgod. Ik meen dat ik dat met u gelezen heb, al is het dan misschien wel maanden geleden langzamerhand, maar vooruit. Want er wordt later in de Bijbel op teruggekomen, er wordt uitdrukkelijk gezegd dat het niet maar mooi was wat ze toen deden, omdat het zo'n mooi type is van het een of het ander of zoiets. Maar dat ze wel degelijk overgingen tot de bedrijven van afgoderij en het dienen van zelfgemaakte goden en wat het allemaal maar was. En dat is wat het is. En daar valt wel degelijk in de eerste plaats, en niet ook, maar in de eerste plaats valt daaronder het judaïsme dat tot in onze dagen fungeert voor heel de wereld als een uitbeelding van waar een zelfgemaakte religie de mens toe brengt. Namelijk tot volstrekt ongeloof, tot verlies van de waarheid en praktisch nut heeft het niet. Ja, het is tragisch. Maar ja, deze geschiedenis is toch ook tragisch? Het is Aaron, hoofd van de stam van Levi, toch? Meer nog dan Mozes, want Aaron was ouder. Het is Aaron, hoofd van de stam van Levi, die inderdaad dit gouden kalf maakt. En het zijn vervolgens levieten die weliswaar de Heer willen dienen. Maar de Heer zegt, nou, illustreer dan nog maar een keer wat jullie in de toekomst zullen doen en waar het toe zal leiden. En ze worden het legerkamp doorgestuurd om hun naasten te doden. Het zijn eigenlijk onbegrijpelijke dingen voor ons, denk ik, hoop ik eigenlijk, dat u dat ook vindt, dat ze dat deden. Ze hebben er een slechte reputatie aan overgehouden, de levieten. Nou ja, die hadden ze al sinds Genesis en sinds de toestand om Sichem. Want Simeon en Levi waren toen de bloeddorstige zonen van Jacob, waarvan Jacob later op zijn sterfbed zei, met die jongens wil ik niks van doen hebben, met hun plannen. Enzovoorts. Maar goed. Maar niettemin, zij deden dat toch en geven ook daarmee uitdrukking aan hun positie. Want u moet begrijpen dat het uitverkoren volk, maar misschien heb ik dat, dat moet ik wel gezegd hebben al lang. Het uitverkoren volk is niet uitverkoren om zalig te worden. Laat staan is dat het uitverkoren is om in de hemel te komen. Maar het is uitverkoren om God te dienen. Ja, op positieve en op negatieve wijze. De positieve wijze is, aan hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Maar ja, u weet hoe het gegaan is. Ze hebben zich er in het verleden niks van aangetrokken. Toch? Ze zijn een spot geworden voor de omliggende volkeren. Hier ook trouwens. Dat was dat moeilijke vers wat zo geleden heeft van de vertaling. Weet u nog, daar hadden we het vorige keer over. Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het volk ontbloot tot verkleining ondergegeven. Dat heb ik u vorige keer uitgelegd. Het volk was de draad kwijt, het stuur kwijt, het had de banden kwijt, de normen en waarden kwijt. En het was tot een spot geworden. Was geridiculiseerd, ja. Verkleind geworden, belachelijk gemaakt voor de overige volken. Dat hebben we vorige keer besproken. Maar ja, dat is een van de functies van Israël. En waar blijft een volk als het zijn God niet dient? En dus zoekt men vandaag nog steeds naar de 10 stammen van Israël. Ja, wij niet, maar toen maar. Maar officieel de wereld wel. Men spreekt daar zo over. En wat komt er terecht van een volk dat zijn Messias afwijst? Nou ja, het is dramatisch, de geschiedenis van het Joodse volk, toch? Tot in onze dagen. Nou ja, zo wordt het door God gebruikt. Ook in negatieve zin. Dit neemt niet weg dat er nog een tijd komt waarin datzelfde volk ook in zeer positieve zin gebruikt zal worden. Eigenlijk was dat ook voor een deel al het geval in onze tegenwoordige bedeling. En in de toekomst, in de dagen van de wederkomst, natuurlijk nog veel meer. Als officieel de wederkomst van Christus primair en in eerste instantie tot gevolg heeft de bekering van Israël als volk en de terugverzameling van het hele volk. Nee, dat moet nog gebeuren, ja, volgens de Bijbel tenminste. En de rest, ja, dat doet er niet toe. Dat moet nog gebeuren. Maar hier worden inderdaad de Levieten beschouwd als een bediening des doods. Ze hebben het zwaard omgehangen en ze gaan trekken het leger door. En er vielen van het volk op die dag 3000 man. De tegenhanger daarvan is Handelingen 2, heb ik u dat gezegd? Dacht het wel, ja. De tegenhanger daarvan is Handelingen 2, dat op één dag 3000 man behouden worden. Worden wedergeboren. Je vraagt je af of het merendeel daarvan misschien toch uit Levi was. Maar dat weten wij niet, dus daar zal ik verder niks over mogen zeggen. Dat weet ik niet. Maar het gaat wel om de symboliek ervan. Het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. De bediening des doods tegenover een bediening des levens. En de Levitische wetgeving en alles. En de bediening van de wet door de Levieten, de Levitische priesters. Dan wel door de Levieten in het algemeen, leidt tot niks. Vandaar dan ook, of leidt tot de dood. Vandaar dan ook dat in de beroemde, dan wel beruchte gelijkenis. En kijk even of er hier een plaatje aan de muur hangt. Nee, hier niet. De beroemde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar figureren wel degelijk één priester en één leviet die aan de overkant van de straat voorbij lopen. Zoiets. Ik weet niet eens of dat er precies staat. Want ja, ik heb het vaker, denk ik, uit de kinderbijbel gehoord of uit vertellingen dan dat ik het in de Bijbel gelezen heb, denk ik zomaar. Maar dat weet ik niet. Maar ze trokken daar al voorbij. En bovendien hebben we daar nog plaatjes van, schilderijen, lichtbeelden en wat het allemaal maar was. En die gaan daaraan voorbij. En wij verwijten hen, nou ik niet, maar men verwijt de priester en daarna de leviet dat ze niks gedaan hebben voor degene die in moordenaars handen gevallen was, want dat moet toch wel. Daar moet je toch wat aan doen. Zo iemand moet je toch helpen. Waarna wij ons beter voelen dan de priester en de leviet. Want wij gaan allen die in moordenaars handen gevallen zijn in heel de wereld, gaan wij helpen. En we halen ze naar Nederland en dan... En dan krijg je hier files. Ja, dat is de korte samenvatting van het geheel. Maar toch maar weer. Soms heb ik ook kortsluitingen. Hoe moet je die dingen nou... Kijk, het is natuurlijk een misverstand. De priester en de leviet konden daar niks aan doen. Die hadden daar geen boodschap aan. De priester en de leviet houden zich bezig met de levende mens. Maar als de mens doodgaat, hebben ze geen boodschap. Dat is gebeurd. Hè? Bedoel, je kunt zo iemand die dat voor dood aan de kant van de weg ligt, toch moeilijk zeggen dat hij lid moet worden van jouw kerkgenootschap. Of dat hij naar beleideniscategorisatie moet, of weet je veel waar hij naartoe moet. Hij gaat naar de... Daar gaat hij naartoe. Daar gaat, nou ja. Ik bedoel, daar is niks meer aan te doen. En dat is wat in de gelijkenis wordt uitgebeeld. Het judaïsme, dan wel het leven onder de wet, de Mozaïsche wet of de Joodse wet, kan daar helemaal niks aan doen. Heeft geen boodschap voor stervende mensen. Heeft een boodschap die zegt, doe dit en gij zult leven. Daar heeft een levende mens ook niks aan, want het gaat hem niet lukken. Maar dat is in die gelijkenis niet eens aan de orde. Wat in de gelijkenis aan de orde is, de mens is aan het eind van zijn leven gekomen. Is in handen gevallen van de macht van de dood. Dat is toch die moordenaar? Oké, van de duivel, dus degene die het geweld des doods heeft. Kortom, wat voor boodschap hebben wij voor een mens die op sterven ligt? Bij religieuze mensen. Dat men zich moet bekeren tot de islam of zoiets. Of tot het christendom. Schiet tegenover en voorbij, hè? Ja. Liepen de stralen langs heen, hadden geen boodschap, maar konden daar niks aan doen, dus hun staart niet. Je kunt wel zeggen, ja, maar als mens hadden ze wat kunnen doen, maar dan heb je geen idee hoe een gelijkenis in elkaar steekt. Het gaat om een priester en een priesterlijke functie, en de priesterlijke functie heeft niks van doen met iemand die doodgaat. En de leviet ook niet. Die is voor de sociale hulp en wat dat maar, maar voor de sociale dienst. Maar als een mens doodgaat, ja, dan houdt het gewoon daarop. En dan komt die Samaritaan en de boodschap is niet dat als je een Samaritaan bent dat je dan liefst moet zijn voor stervende Joden. Nou ja, als het dat niet betekent, wat dan wel? Ziet u dat wij overgeleverd zijn in de praktijk aan de fantasie van de mensen die de gelijkenis gebruiken naar eigen believen? De Samaritaan is uiteraard een beeld van de Heer Jezus Christus, die leven geeft, leven onderhoudt, leven voedt, die alles verstrekt wat nodig is, die een mens brengt in een herberg en brengt onder de zorg van de waard, het hoofd van het huis enzovoort, die ons zet in een gezin of die ons lid maakt van geheel zijn huis. En hij is een Samaritaan, omdat Samaria natuurlijk de hoofdstad was van het tienstammenrijk van Israël. En wat het uitbeeldt, is dat je als je vasthoudt aan het Jodendom, dan ga je naar Jericho vanuit Jeruzalem, dan raak je Jeruzalem kwijt en dan kom je op de laatst denkbare plek op aarde, want dat was de route, daar gebeurde dat. En aan de andere kant heb je de man niet van Jeruzalem, maar van Samaria. Heb je dat nog? Dat is het contrast. De een komt uit Jeruzalem, de ander komt uit Samaria. Eén is van de twee stammen, dat is het Joodse volk, dat is judaïsme. De andere is van Samaria. Maar waar is Samaria? Waar zijn de tien stammen van Israël? Nou ja, er kwam er daar een voorbij op een ezel. En raad is wat? We zoeken het na in het Oude Testament. En dan lezen wij, zeg tot de dochter van Sion, die is van Jeruzalem dus, zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, rijdende op een ezel. Ja, je zou er toch met een beetje gemak de Heer Jezus in kunnen herkennen, toch? Nou ja, ook zonder die ezel dan, vooruit. Ja, niet voor niks komt hij er ook in voor. Toch? Nou ja, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Waar het maar om gaat, is dat de wet, de Mozaïsche wet, de Joodse wet, want dat is wat het uiteindelijk was, in bediening is des doods. En het is een godsdienst waar God in de praktijk buiten staat. Zo zonder meer. Nou ja, dat is wat uitgebeeld wordt. En de, voor straf krijgen deze levieten de opdracht om met een zwaard door het legerkamp te gaan enzovoort. Of ze het leuk gevonden hebben, nou dat denk ik niet hoor. Maar ze vervullen wel een profetische functie. En het heet uitdrukkelijk ook, vult heden uw handen den Heren in vers 29. Dat is de uitdrukking voor het ontvangen van het priesterschap. De Heer geeft de mens wat te doen. De zonen van Aaron zouden de handen gevuld worden enzovoorts. En hiermee geven ze uitdrukking aan de Mozaïsche wet als een bediening des doods. En dan staat er vervolgens het geschieden des anderen daags. Dat Mozes tot het volk zeide, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Nou, hebben we al eerder gelezen dat Mozes de Heer aansprak. Dat is vanaf vers 11 was dat. Waar Mozes in onze ogen een goed woordje doet voor het volk. Maar ik moet er dan toch op wijzen dat dat goede woord niet zozeer was voor het volk, maar voor de Heer zelf. Waarbij Mozes zei, als u toorn nu ontsteekt en u brengt nu een oordeel over dit volk, of u roeit het uit of wat dan ook maar, dat is slechts voor uw eigen reputatie. Wat moeten de heidenen, de volkeren daar wel van denken? En dat was het dan. Daar gaat het in de eerste plaats om de eer van God, waar Mozes een beroep op doet. Maar nu, in dit gedeelte, heet het Mozes bidt voor het volk. En Mozes keerde zich weder, vers 31, tot de Heere. Met andere woorden, wat hiervoor gebeurd is en wat we zojuist lazen, vers 27 tot en met 29, is niet het einde van het verhaal en het is niet de voltooiing van een oordeel van God of een straf van God voor het volk. Het was hooguit een begin daarvan of een deel ervan. En Mozes zegt, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd. Hij praat het niet goed, hij redeneert het niet weg, hij bagatelliseert het niet. Hij beleidt de schuld van het volk. Zie je? En in essentie, de prediking van het evangelie is niet de prediking van dat het allemaal wel meevalt met de mens, met zijn zondige natuur en dat hij maar vooral goed zijn best moet doen en veel moet bidden, dan komt het misschien wel goed. Integendeel, het is de oproep om te komen tot erkenning van de eigen zondige positie. Van dat er in de mens geen goed woont. Zodat men een beroep doet op de Heer met de woorden, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is onder belijdenis van schuld. Jawel, dat is wat het is. En dat gebeurt hier dus ook, via de mond van Mozes. Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Dat woord God, dat weet u langzamerhand, is nou eenmaal meervoudsvorm, Elohim. En de vertalers hebben het hier constant vertaald in de meervoud, goden. Maar als het gaat over de Heere God, dan heet hij gewoon Jehovah Elohim. En dan is het gewoon in het enkelvoud vertaald met God. En dit was het ook feitelijk, want het was dat gouden kalf. Onder de naam Heer. Want die gaven zij eraan, immers. Dus sta u niet blind op het meervoud. Het is nou eenmaal een Hebreeuws idioom, Elohim. En wij het Nederlanders zouden gewoon zeggen dat zij zich een gouden god gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult. Dat is wat Mozes vraagt. Doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Mozes zegt, Heer, vergeef hun een zonde. En anders dan delg mij uit uw boek. Nou, is een gangbare verklaring dat hier gesproken wordt over wat bekend is als het boek des levens. De term die dan toch het meest bekend is uit Openbaring 20, de laatste verse, zo iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Zo van God houdt een lijst bij, dat is een boek, dus hè, een administratie. En wie daarin staat, wordt behouden, en wie daar niet in staat, wordt niet behouden. Nou ja, dat lezen wij in Openbaring 20. Dus.
Staat ieder mens in het boek geschreven?
Wat zegt u?
Staat ieder mens in het boek geschreven?
Nee, want niet ieder mens. Nee, want niet ieder mens wordt behouden. En ik wou net zeggen, nee, ik schoof het nog even voor me uit, maar de volgende item zou geweest zijn dat daarna de discussie ontstaat over de vraag of men daarin geschreven wordt of dat men daaruit geschreven wordt. Waar staat dat? Waar?
Hoe staat het?
Hier. Dat is de gangbare redenering. Delg mij uit uw boek. Maar bij nader inzien betwijfel ik of het hier gaat over het boek des levens. In de zin van Openbaring 20, dus. En daarna blijft over de vraag of men ingeschreven wordt of uitgeschreven. Ja, dat is zo academisch dat het mij ver boven de pet gaat. Dat ik het volstrekt onbelangrijk vind eigenlijk. Want daarna lees ik het in de Bijbel dus domweg niet. Wat ik lees is dat als men een gelovige is en men sterft en Christus is niet opgestaan, is men verloren als men sterft. Dat suggereert dat men uitgeschreven wordt, net als uit de burgerlijke stand. Maar andersom, op het moment dat wij wedergeboren worden, het moment dus dat wij opgeschreven worden in de hemel, dat is Hebreeën 12, suggereert dat we ingeschreven worden in een boek op het moment dat wij tot geloof komen. Want wij zijn toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. Dus ja, mij maakt het niet uit. Het gaat over de situatie op de jongste dag en hoe het boek tot stand gekomen is. Wij weten in elk geval dat degenen die daar dan in staan, op dat moment zijn degenen die tot geloof zijn gekomen in hun leven. En degenen die niet erin staan, zijn niet tot geloof gekomen. En of ze er dan ingezet werden toen ze geboren werden en uitgeschreven toen ze als ongelovigen stierven, of andersom, dat ze er niet in stonden, maar er pas ingezet zijn op het moment dat ze tot geloof kwamen. Ja, wat voor praktisch verschil maakt dat eigenlijk voor ons? Daarnaast moet ik erop wijzen dat het idee dat God het een en ander heeft opgeschreven van oudsher, ja, dat zou u toch bekend moeten zijn. Een van die ideeën is zelfs, het is in hoge mate hypothetisch, maar, en misschien wel Joods van oorsprong, maar een van die ideeën is zelfs dat heel de Bijbel al geschreven was voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, voor Adam. Tenslotte staat iets als het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld en dat soort dingen. Bovendien zijn wij geneigd het woord eeuwig, in verband ook met het eeuwige woord van God, niet alleen door te trekken naar de toekomst, dat blijft altijd, maar ook met terugwerkende kracht. Het was altijd zo, van eeuwigheid. Zo staat het zelfs in je woordenboek. Of dat correct is, weet ik niet, maar het is een gangbare opvatting. Lijkt mij ook redelijk hypothetisch. Maar dat God een plan gemaakt heeft, dat dan toch op een of andere manier vast lag voor de nederwerping der wereld, ja, dat is een duidelijke zaak. En dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis is een duidelijke zaak. Alleen het probleem is dat de gemiddelde christen, bestaat zo iemand trouwens, dat het christendom in de loop der eeuwen niet veel verder gekomen is dan te denken dat dat plan slechts verband houdt met de redding van een individueel mens. Je kan het in ieder geval bij Calvijn navragen. Nou, daar moet je nog even mee wachten dan, maar dan. Ik bedoel, het idee van ieder mens is voorgekend geweest van niet alleen Christus, het lam, maar bij ieder mens. Want God wist van tevoren dat wij zouden geboren worden, nietwaar? En God heeft ook een plan gemaakt, want die wist ook al van tevoren of wij tot geloof zouden komen, dan wel lid zouden wijzen van beleidend lid van. Ben ik nou weer aan het vertellen? Dan gaan we veel te snel. Zo van God wist het allemaal en daarmee staat het al vast en daarmee, wat stond er ook alweer, toeval is God incognito, staat daarop. Nou, het lijkt me sterk, maar geloof ik niet dat de Bijbel verantwoord is eigenlijk. Nou ja, tenzij en dan, nou ja, doe maar. Maar het plan dat God gemaakt is niet meer een plan met betrekking tot wie er wel en niet aan de goede kant terecht zal komen aan het eind van het verhaal. Maar het is een plan met betrekking tot zijn eigen positie en zijn eigen heerlijkheid. En wat hij in de loop der geschiedenis uitbeeldt en uitvoert. En in dat plan heeft het volk Israël een plaats als uitverkoren volk, om hem te dienen. Nee, niet om zalig te worden. Om hem te dienen, hier op aarde, functie te vervullen. En in dat plan had ook Mozes, Abraham, Noach. In dat plan had ook In dat plan had ook Noach een functie, want hij met zijn bootje Is toch een beeld van de Heer Jezus Christus. Er wordt de voorhand uitgebeeld enzovoorts. Want de redding van Noach en zijn achtal is een beeld van Christus, door wie wij nu behouden worden van het oordeel Gods. Afgezien daarvan kan ik u net zo goed vertellen dat die hele geschiedenis van de vloed van Noach een uitbeelding is van een oordeel dat al veel eerder over de gehele aarde geweest is. Ja, dat leg ik dan een andere keer uit, als dat dan moet. Maar daar leren wij het een en ander van. En ja, daarvoor had Noach een positie. En of hij behouden wordt, is of wat. Ja, hij was een gelovige, dat zegt de Bijbel. Ja. Ik moet zeggen dat Nebukadnezar ook in het plan van God voorkwam. Want God spreekt over Nebukadnezar als over mijn knecht Nebukadnezar. En of hij een gelovige was, dat denk ik toch niet. Maar hij werd wel van Gods wegen gebruikt. Hij komt voort in het plan van God. Was Antiochus Epiphanes een gelovige? Wordt hij zalig? Komt hij in de hemel of in het hiernaam? Of waar komt hij dan maar? Komt hij aan de goede kant? Ik dacht het toch niet. Maar hij komt wel degelijk voor in Gods boek. En als dit Gods boek is, wel nu, hier komt hij in voor. Toch? Nou ja, zo kan ik natuurlijk de rest van de avond vullen. Maar lijkt me niet zo nodig. Eigenlijk. Ik denk dat Mozes gewoon zegt: ja, Heer, als u het volk niet vergeeft, dan ga ik nu maar naar huis. Stuur mij dan maar weg. Dan reken me niet meer op mij. Dan doe ik niet meer mee. Dan telg mij uit uw boek. U weet wel, het is een soort van een soap, weet u wel. En er is een acteur die zegt: ja, als het verhaallijn zo gaat, ja, dat ga ik niet spelen. Dat ga ik niet doen. Schrijf mij er dan maar uit. En één of twee afleveringen verder is de persoon in kwestie eruit. En als de schrijvers boos waren, hebben ze zo iemand jammerlijk doen omkomen. En als ze goede vrienden waren, zal ik maar zeggen, dan hebben ze hem laten emigreren of zo. Weet je veel wat. Maar zoiets, stuur hem er dan maar uit. En dat is wat Mozes zegt. Ik denk dus dat het helemaal niet gaat over het boek des levens, maar gewoon over Gods eeuwig voornemen, zijn gemaakt bestek, of hoe heet dat? Zo'n plan. Mozes zegt, dan doe ik niet meer mee, dan hoeft het voor mij niet. Moet ik dan leiding geven aan een volk dat door u verdoemd is, als uw volk? Dat begrijp je goed, die man die was al over de 80. Toch? Dan moest hij nog. En hierna, want ik ben wat voorbarig natuurlijk, maar toch, hierna in hoofdstuk 33 komt dit weer aan de orde. Waar Mozes zegt: ja, Heer, als u niet meegaat met deze tocht door de woestijn, laat ons dan maar hier. Dan kunnen we beter helemaal niet verder gaan. Want de Heer zei: ik ga niet mee met het volk, daar wil ik niet mee te maken hebben. Ik stuur wel een boodschap, ik stuur wel een engel, zei hij. Dat is in hoofdstuk 33, jawel. En toen zei Mozes: ja, maar als je zelf niet meegaat, dan hoeft het voor mij ook niet. Laat ons dan maar hier. Dan maar in de woestijn. Enzovoort, dan is het voor hem ook afgelopen. Dat is wat Mozes zegt. Als er geen vergeving is, dan kan je niet verder. En ik hoop dat u meteen ook profetisch, dan wel geestelijk, die sprong kunt maken. Wat moet je met een wet, die dan toch officieel, pak een wet, zo'n 1500 jaar ergens van toepassing geweest is? Wat moet je met die wet als er niet vergeving ergens zou zijn? Dan heeft het geen enkele zin. Dat is het verhaal. Dit is een juridisch stuk, die wet. Oké, die leg je dan voor aan een jurist. En dan vraag je, wat moet ik dan mee? Wat kan ik hiermee? U kent dat waarschijnlijk wel, toch? Heb je dat nooit gehad? Kan ik hier wel mee? Wat moet ik hiermee? Met een wet of een act of wat het maar is. En dan zegt zo'n jurist, en zegt, nou, ik heb het eens bekeken, maar het is niet goed. Zou ik nooit een handtekening onderzetten. Moet je niet doen, dat is helemaal fout. En wat moet je met die Mosaïsche wet? Oké, met de wet des Heren. Doe dit, doe dat, en doe zus, en doe niet zo, en doe niet dit, en als je dat toch doet, dan enzovoorts. En Mozes heeft het kennelijk doorgenomen. Althans, hij heeft er zwaar over nagedacht blijkbaar en zegt tegen de Heer, ja Heer, als de zaken er zo voor staan en er is geen vergeving, het is alleen maar dit, ja dan, dan hou ik ermee op, ik begin er niet meer aan. En dat is de essentie feitelijk ook van de wet. Het is een bediening des doods. En als het daarbij blijft, als er niks anders is dan dat, wat moet je er dan mee? Ja, niks. Heeft geen enkele zin. Niet aan beginnen. Uiteindelijk geldt dat dus principieel voor elke religie. Niet aan beginnen. Nee, je moet geloven in God en zijn woord. Kijk, en dan hebben wij de apostel Paulus, die het gelukkig voor ons heeft samengevat, zodat het min of meer hapklaar gemaakt is voor ons, in Galaten 3, daar waar hij zegt, ja, de wet, dat kan nou wel zijn, maar die kwam pas 430 jaar nadat God eerst beloften gedaan had aan Abraham. Met betrekking tot zijn zaad. Want in u, Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dan zegt Paulus, nou ja, toen kwam 430 jaar later. Staat erbij. 430 jaar later kwam de wet. Maar ja, die doet daar niks aan toe of af, staat er. Want Gods beloften blijven gewoon staan. Aan Abraham. En dat betekent dat op voorhand die wet dan toch gerelativeerd wordt. Dat wil zeggen, de werking van de wet dan toch wat gerelativeerd wordt. En namelijk, want wat die wet ook zegt en wat die wet, hoezeer de wet dan ook een zondaar ter dood veroordeelt. De beloften aan Abraham zijn er in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Het had ook nog iets van doen met leven na de dood, dat wil zeggen opstandingen uit de dood. Geïllustreerd in de geboorte van Isaac, maar ook in het zogeheten offer van Isaac. Enzovoort. En dat betekent dus dat de wet van beperkte betekenis is in het geheel van de heilsgeschiedenis. En dat houdt vervolgens dus in dat er op een of andere wijze vergeving moet zijn. Dat wil zeggen, gratie. De wet veroordeelt wel, maar enzovoorts. En daar doet Mozes een beroep op, hier in deze verse. Waarmee dus toch de wet meteen teruggebracht wordt tot een lager niveau. Namelijk, die is er wel, maar Godzijdank is er vergeving. En daar heeft Mozes het over. Misschien zal ik verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heer en zei, och, dit volk heeft een grote zonde gezonden, dat ze zich gouden goden gemaakt hebben. Jawel, daar hebben ze niks op af te dingen. Het is volstrekt ook strijdig met de wet. Gij zult u geen andere goden maken voor uw aangezicht en hoe dat maar heten mag. Dus Mozes erkent dat, maar zegt, nu dan indien gij, zegt hij tot de Heer, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt, dan wil ik er verder ook niet mee te maken hebben. Bovendien moest Mozes dan ook nog zijn naam geven aan de wet. Dat weet u toch, hè? Later wordt zijn naam genoemd in de Bijbel ter aanduiding van de hele Mozaïsche wet. Zo van, Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u, enzovoorts. Ja, en Mozes zegt, nou, dat doet niet, gaat niet meer mee. En toen zei dus de Heer tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Dat slaat op het volk dat inderdaad gezondigd heeft. Mozes erkent dat. En hij zegt, nou ja, dan moet ik eigenlijk dat hele volk uit mijn boek delgen, toch? Als je het toch hebt over het delgen uit mijn boek. Stond dan Israël in het boek des levens genoteerd? Niet dat ik weet. Maar wel in Gods plan. Toch? Nou ja. En de boodschap die Mozes meekrijgt, het antwoord dat Mozes krijgt, is vers 34. Doch ga nu heen, leid dit volk waarin ik u gezegd heb. Zo van, ik deel je niet uit mijn boek, je gaat hier gewoon mee verder. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Met andere woorden, er komt iemand om leiding te geven, ook aan Mozes. Daar wordt later in hoofdstuk 33 op teruggekomen, op dat idee. Maar daar hebben we het later over. En dan, doch ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Dit is voor ons een lastige zin. En dat komt omdat het eigenlijk Hebreeuws idioom is. Het betekent feitelijk dat de Heer zegt, als ik hun zonde wil bezoeken, dat wil zeggen als ik daar een oordeel over wil brengen, dan doe ik dat. Naar eigen goeddunken, dat bepaal ik zelf wel. Maar het impliceert, het betekent dat het niet gaat als een automatisme. Zo van, ze hebben gezondigd en dus komt er het oordeel zoals vastgelegd in de wet, of zoals ik gezegd heb, of wat dan ook maar. Het is geen automatisme. De wet is ook geen automatisme. De Mozaïsche wet niet. Ik weet niet of u het weet, maar heel wat voorschriften uit de wet zijn weliswaar rechtsgeldig, maar als niemand een klacht indient en niemand beschuldiging inbrengt, dan gebeurt er ook verder niks. Het is niet verplicht. Vandaar dat er bij gelegenheid staat, wie zonder zonde is, werpe eerst de steen. Als iemand een beschuldiging inbrengt die de doodstraf tot gevolgen zou hebben eventueel, dan moet diegene die de beschuldiging inbrengt ook inderdaad optreden als beul. En de interpretatie, de toelichting die de Heer Jezus erop geeft is, nou ja, als je zelf zonder bent, kun je dat doen. Maar als je jezelf aan dezelfde overtredingen schuldig maakt, met welk recht breng je dan beschuldiging in tegen een ander? En als iedereen een zondaar is, en daarmee een overtreder van de wet, wie zal er dan nog beschuldiging in kunnen brengen tegen iemand anders? En wat moet je dan nog met die wet? Zie, het is maar betrekkelijk. Nou ja. Maar de Heer zegt, als ik het doe, doe ik het en dat maak ik zelf wel uit. En dit is dan het einde van dit hoofdstuk. Aldus plaagde de Heer dit volk, omdat ze dat kalf gemaakt hadden. Het is nou gewoon dat kalf in plaats van gouden goden. dat ze dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had. Het was wel het volk, maar het was Aaron, uitdrukkelijk. En dezelfde Aaron is toch, of wordt toch de hoge priester van het oude verbond en een type van Christus, de verantwoordelijke voor het licht. Maar het is dezelfde Aaron die hier dat gouden kalf gemaakt heeft. Zou je toch moeten opvallen. Feitelijk zou Aaron ook dus doodschuldig zijn dus. Maar de Heer brengt geen oordeel over hem. En waarschijnlijk mede omdat dit wat hij gedaan had profetisch is voor wat later zijn afstammelingen dan wel zijn opvolgers zouden doen. Want het waren de Aaronitische priesters die later de Babylonische Talmud in elkaar gestoken hebben, zal ik maar zeggen. En daarmee het judaïsme ontwikkeld hebben. Zo simpel is dat. En dat is wat hier uitgebeeld is. En voor wat betreft de zin, doch ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik een zonde over hem bezoeken. Ik weet dat het geen goed Nederlands is. Maar je leest een bladzijde verder, nauwelijks één bladzijde verder, lees je aan het eind van 33 vers 19. Maar ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Misschien komt die tekst u redelijk bekend voor. Dat zal dan waarschijnlijk zijn omdat die geciteerd wordt door Paulus in Romeinen hoofdstuk 9. Het beroemde hoofdstuk dat beroemd is omdat het gebruikt wordt voor de leer van uitverkiezing. Ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. Dat wil zeggen dat kiest God zelf. Maar ik moet u zeggen dat dat niet gaat over de eeuwige zaligheid van een mens of zo. Maar het gaat over of God ingrijpt in de gang van zaken hier op aarde. In de loop van de geschiedenis van de volken of van dit volk of van een individueel mens. Ik bedoel, er was een zoon van Juda die wist zich niet te gedragen en God nam hem weg. Zodanig dat de persoon in kwestie stierf. Genesis 38, maar om voor de hand liggende redenen zoek ik dat niet met u op. Maar dat heeft God toch niet altijd gedaan met alle mensen die zich op dezelfde wijze misdroegen? Waarom de ene keer wel en de andere keer niet? Nou ja, omdat hoe dan ook de zonden de mensen vergeven worden, tenzij dan dat ze een ongelovige zijn of willen blijven, want ongeloof is de enige zonde die niet vergeven wordt. Dus op de lange termijn maakt het toch niks uit. En in het licht van de eeuwigheid dus, want die termijn heb ik het over. En dus God doet wat hij wil in de loop van de geschiedenis. Maar niet vanwege de mens, maar vanwege hemzelf. En dat is het dan. Ik bedoel, Aaron heeft zich hier dan wel eens maar misdragen. Maar zijn misdragingen zijn een uitbeelding van wat later gebeuren zal. Ze zijn dus van profetische betekenis. Ze zijn illustratief en leerzaam voor ons. Zo blijft hij toch gewoon in functie als Aaron, als lichtdrager. Want dat is wat zijn naam betekent. En daarmee vervult hij een priesterlijke functie. Dat is wat het is. Nou ja, en zo hebben we voorbeelden te over in de Bijbel. Legendarisch is natuurlijk ook alles wat David zo in de loop van zijn leven misdaan heeft. Het wordt hem breed nagedragen, want ja, hij was een man naar Gods hart en God heeft hem uitermate gezegend. Zijn we stikjaloers op en daarna zeggen we, ja, maar die man die deugde ook niet. Zodat er misschien voor ons ook nog hoop is. Wij deugen ook niet, maar misschien zijn we er toch nog, komen we toch nog in aanmerking voor enzovoorts. Maar naar Mozaïs wettische maatstaven was die man des dood schuldig. de Heer zegende. Hoe dan ook. En in die dingen waarin hij dus doodschuldig was, zelfs daarin was hij een profeet. Omdat al die gebeurtenissen profetische betekenis hebben. De Bijbel zegt al die tijd, vanaf dat hij gezalfd werd, is de geest van God niet van hem geweken. Dus ook niet bij zijn zogeheten misdaden of overtredingen of wat het maar was. Hebben we dat nog? En van Hosea zeg ik altijd, nou ja, wat die deed, we zouden hem bij ons meteen uit de evangelische gemeente excommuniceren enzovoort. Niet dat we dat hebben, maar bij wijze van spreken is dit allemaal, dit is retoriek, hè. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen enzovoort. Dan zeggen we, ja, maar dat kan zomaar niet. Kan in ieder geval niet meer aan het avondmaal. Toch? Gaat zomaar niet. Maar ja, de man kreeg de opdracht van God. Is zoiets dan niet zondig? Ja, maar dat is niet aan de orde. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. En Hosea is in die positie een type van de Heer zelf. Met een hoerachtige vrouw heet dat. In wat plechtige taal, maar vooruit. Dat is wat het is. En het vervult een functie. En daar gaat het maar om. De vloek die wij met ons meedragen is die van de wet, namelijk die van de ethiek. Dat we alles op onszelf en op ons praktische leven van toepassing moeten brengen zo nodig. Zo belangrijk zijn we niet. En bovendien, het heeft geen enkele zin, want wij zijn zondaren. En des doodschuldig en voor zover wij zalig worden, is niet omdat we goed onze best doen. Maar is omdat we geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En dat is het dan. Fundamenteel. En dat we daarna geacht worden te wandelen waardig de roeping met welke God ons geroepen heeft, dat is waar. Maar dat waardig wandelen is zeker niet leven onder de wet. Want waardig wandelen der roeping is waardig wandelen de roeping tot zoonschap. Maar de Bijbel zegt, als je blijft leven onder de wet, dan word je nooit een zoon, dan blijf je een kind. Staat ook zwart op wit in de Bijbel. Dus hoe dan ook, God houdt het recht bij zichzelf en zegt, ik bepaal dat zelf al wat ik doe. Ik heb zo mijn redenen om bij gelegenheid in te grijpen. Ik heb ook zo mijn redenen om bij gelegenheid niet in te grijpen. En dat is het dan.
Maar hier staat, de Heere plaagde het volk. Dat wil een grapje zijn.
Nee, een plaag. U weet wat de plaag is? De plaag, u weet wat de plaag is?
De pest.
De pest, ja. Maar we hebben het niet over het pesten, maar we hebben het over, en dus plagen, we hebben het over de pest. Dat is die ziekte waar je binnen een paar dagen aan doodgaat. En die hartstikke besmettelijk is enzovoort. En die bij gelegenheid de bevolking van Nederland dan wel van Europa in korte tijd heeft uitgedund. Het lost er wel het probleem van de overbevolking op, maar dat terzijde. Alles is betrekkelijk. Maar plagen, ik weet toch hoe het was met de 9 plagen, of de 10 voor mijn part over Egypte. Dat is plagen.
En
Dat is wat het betekent. Een oordeel brengen over het volk, dat is een plaag, ja. In de dagen van David, dat hij die volkstelling gedaan had, toen kwam er ook een plaag over het volk. En dat betekent dat de mensen stierven als ratten. Dat heet ook de plaag. Die ging als het ware over het volk heen. En dit vers 35 is feitelijk de samenvatting van het voorgaande van het oordeel dat de Heer over het volk bracht. Maar nog is het einde niet overigens. Want hierna komt er nog een vervolg. Want men staat nog steeds aan het begin van die woestijnreis. Men is opgetrokken uit Egypte. Men is gekomen tot de berg Horeb, tot de Sinaï. Men zou daar de wet krijgen. En bij de aflevering van de wet aan het volk, we hadden ze een gouden kalf gemaakt, zodat Mozes zelf hoogstpersoonlijk de wet stuk smeet. Hetgeen ook symbolisch was natuurlijk, maar dat hebben we allemaal besproken. Want de wet maakt nou eenmaal een eind aan zijn eigen heerschappij. Dat is niet anders. Dat is logischerwijze zo. Enzovoort. Maar het volk staat nog steeds aan het begin van die reis. En Mozes die zegt nog steeds van ja, maar als het zo moet, dan zie ik het niet zitten. Dan, als het zo moet met die wet, niet aan beginnen. Dat is het eigenlijk. En zo komen wij bij hoofdstuk 33. Dat begint met voorts. Hierna dus, voorts. Maar in verband met het voorgaande, want dat is toch wat het betekent. Het verhaal gaat hier verder. En we zijn nog steeds niet aan het einde van die gebeurtenissen rond het Gouden Kalf. Maar er staat wel, voorts sprak de Heer tot Mozes, ga heen. Begrijp je goed, Mozes bidt voor het volk, heet het. Bij 32 vers 30. En toen antwoordde de Heere in vers 31. En daarna zegt de Heer nog wat. En dat is dan inmiddels 33 vers 1. Voorts sprak de Heere tot Mozes, ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypteland opgevoed hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en ik zal uitdrijven de Canaanieten, de Amorieten, de Hettieten, de Ferezieten, de Hevezieten, Hevieten, en de Jebusieten, naar het land dat ik dat van melk en honing is vloeiende, want ik zal in het midden van u niet optrekken. Ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. Dus ik ga niet mee, maar ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. De vertalers hebben het woord engel dan toch maar meteen weer met een hoofdletter geschreven. Al of niet terecht. Maar het idee blijft dus dat de Heer toch enige afstand houdt van dit volk. Omdat het een hardnekkig volk is. Maar wat ons eerst moet opvallen is dat deze inleidende woorden van vers 1. Namelijk, ik zal u brengen naar het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Dat dan toch teruggrijpt op de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat heb ik zojuist al aangehaald. Zo van, er komt hier wel een wet. En een hele bedeling der wet die daar aanhangt. Maar het neemt niet weg dat die uittocht uit Egypte dan toch in ieder geval valt in het kader van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob met betrekking tot dat land. Overvloeiende van melk en honing. En daar straks haalde ik Galaten 3 aan, omdat Paulus daar zegt, ja, God heeft beloften gedaan aan Abraham. En zo verder, met betrekking tot Isaac en Jacob enzovoort. En na 430 jaar kwam de wet, maar die doet er niks, voegt er niks aan toe. En doet er ook niks aan af. Dat blijft gewoon staan. En, zegt hij, het nieuwe verbond, de erfenis, of hoe het maar heten mag, is het resultaat niet van de wet, maar het is de vervulling van de beloftenissen aan Abraham. En zo is het maar net. En hier gaat het weliswaar over wet die een oordeel zou brengen. Maar de Heer zegt, nou ja, of ik oordeel of niet, dat bepaal ik dan zelf wel. Impliciet, ik vergeef. Niet altijd, niet onder alle omstandigheden, maar enzovoort. Maar ik ga u brengen naar dat beloofde land, dat land wat ik u beloofd heb. Dat blijft gewoon staan. Want ja, dat is wat God beloofd heeft en dat was onvoorwaardelijk en dat gaat hij dus gewoon doen. En dit hardnekkige volk, nou ja, het is problematisch. Er bestaat zo'n, dat is een grap. Ik vertel er altijd bij dat het een grap is. Ja, we hebben hier geen floor manager die dan zegt, nou moeten jullie allemaal klappen of nou moet je allemaal lachen en nou moet je weer stil zijn. Hè? Dat gebeurt op televisie net buiten beeld, maar. Maar ik vertel het er maar bij, het is een grap. De vraag is, waarom trok Mozes eigenlijk met Israël door de woestijn? En het antwoord is dan, omdat hij met het zootje niet over straat durfde. Nou ja. Nooit gehoord, die?
Nee.
Oh, die is al zo oud. Mensen, die is al zo oud.
Die is al zo oud.
Och. Ken je die Joodse ook
al? Hè?
Ken je die Joodse ook?
Ja, het is nog een Joodse ook, hè?
Als Israël in de bestaande democratie geweest was, waren ze nog nooit aangekomen.
Ja, nou ja, zoiets dus. Zo zijn er nog een paar. Maar het zat toch wel echt dicht in de buurt van de Bijbel. Want het punt is dat de Heer ook met dat spul niet, zelfs niet door de woestijn wilde. Hij zegt, ik stuur wel een engel. En wij houden het dan toch maar op dat de Heer meeging. Maar ja, wat is daaronder te verstaan? Ik bedoel, of de Heer al of niet met hen meeging door de woestijn. Ja, als u geleerd hebt, want misschien bent u toch op catechisatie geweest, als u geleerd hebt de alomtegenwoordigheid van God, hoezo gaat hij dan mee van A naar B? Want hij was al in A en hij was ook al in B, want hij was onderweg ook al, hij was alom tegenwoordig. Hoezo gaat hij mee? Het zijn van die dingen. Wij stellen ons daar nooit vragen over. Want ja.
Stiekem,
hè?
Ja,
echt.
Heeft je wel, hoor.
Heeft je wel,
ja.
Ja.
Nou ja. Maar de Heer zei, ik ga niet mee, want het is hardnekkig volk. Ik zal een engel voor je aangezicht zenden. En soms denk ik dat het gewoon de Heere God is die zegt, ik ga niet mee, maar ik stuur een engel en dat is de engel des Heren onder diezelfde naam, Jehovah. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarmee loop ik enigszins vooruit op wat dan verderop in het hoofdstuk dan toch beschreven wordt. Want Mozes zei, nou dat wil ik dan wel eens zien. Toen zei de Heer, nou ik zal je een heel klein beetje laten zien dan. En dat gebeurt dan ook en dat is de essentie van dit hoofdstuk eigenlijk. Maar er zit nog veel meer aan vast, dus ik kan het beter met u gewoon doornemen. De Heer zegt tegen Mozes, ga heen, trek van hier, ga heen het volk. Nou ja, niet meteen deze dag nog, want hij moest eerst ook nog weer de berg op. En hij was al boven de 80, dat weet u inmiddels. Hè? Hij moest weer de berg op en hij moest 2 nieuwe stenen tafelen halen, want dat is hoofdstuk 34. Dus ze moesten niet meteen diezelfde dag vertrekken. Dus het is op iets langere termijn. De Heer zegt, we gaan gewoon zo verder. Want ik zou jullie naar het beloofde land brengen. En dat gaat ook gebeuren. Dus, met andere woorden, hij brengt niet een oordeel. Hij roeit niet het volk uit hier aan deze plek. En naar aanleiding van deze omstandigheden. De zaak gaat gewoon verder. En de ik zal zeggen, dat is de volgende bladzijde in het boek. Dat boek uit vers 33, toch? Dat boek, dat plan dat God gemaakt heeft. Vers 2 van hoofdstuk 33, ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, voor u uitzenden dus, en ik zal uitdrijven, nou ja, al die volkeren. En ik zal u leiden naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Dat is de vaste uitdrukking voor een vruchtbaar land. Want zo wordt het betrekkelijk systematisch genoemd. Ik zal een engel voor u aangezicht zenden, want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk. Dat ik u op deze weg niet verteren. Toen het volk dit kwade woord hoorde, wat is een kwaad woord? Dat is, u weet wat, goede nieuws en slechte nieuws. En het slechte nieuws is, de heer gaat niet mee. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed. En niemand van hen deed zijn versiersel aan. En de heer had tot Mozes, je vraagt je af hoe ze nog versiering hadden, want ja, ze hebben toch nog veel versierselen moeten inleveren bij de bouw van de tabernakel. En ook bij de maken van het gouden kalf, toch?
Ja.
Maar ja, ze hadden nogal veel bij zich. Vers 5, de Heer had op Mozes gezegd, zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In een ogenblik zou ik in het midden van uw lieden optrekken en zou u vernielen. Doch nu leg uw sieraad van u af en ik zal weten wat ik u doen zal. En de kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen, zodat je nou weet wat beroven is. Ja, dan ben je het kwijt. Het wordt, hè? Ja. Zij beroofden zichzelf van hun versierselen van de berg Horeb. Daar staat de verre van de berg Horeb. Dat zegt mij niks, dat verre. Dus ik laat het ook maar weer gewoon weg. Ik zou niet weten wat men daarbij bedoelt. Men is hier gewoon bij de berg Horeb en dat blijft ook nog wel even zo. En dus houd ik hem maar op bij de berg Horeb. En dat laat zich raden, want wat beschreven wordt, feitelijk, is de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Hoe leg ik het uit? Nee, ik kan beter doorlezen. Daar staat, want er komt nog meer illustratie van die situatie. Daar staat, en Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger. Hij spande de tent buiten het leger voor zichzelf. Ver van het leger afwijkende. Hij zette de tent neer. Buiten de legerplaats dus, uitdrukkelijk. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Want ja, dat was ook Mozes feitelijk. Maar men zou de Heere zoeken buiten het leger. Dit is de uitbeelding van de Heer die niet in het midden van Israël is. Maar hij is wel in de omgeving. Hij is wel te bereiken. Maar dat is dan buiten de legerplaats. Ik ontkom ook niet aan die uitdrukking, buiten de legerplaats. Maar u weet dat in Hebreeën 13 gezegd wordt dat de Heer Jezus, buiten de legerplaats heeft geleden. En dat wij tot hem zouden uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Het wordt beschreven alsof de situatie niet veranderd is. En zo gezien is die ook niet veranderd. De Heer is de legerplaats uitgebracht om gekruist te worden. Ze brachten hem buiten de stad om gekruist te worden, heet dat. En sindsdien is hij de stad niet meer binnengekomen. Nee, ik weet het, hij is overleden, maar daarna ook weer opgestaan. Maar hij is niet meer de stad in geweest. Is het idee. Nou ja, hij kwam bij zijn discipelen in de opperzaal. Die stond in de stad, maar hij is niet meer de stad in geweest. Ik ken mensen die wonen in Amsterdam en dan vraag ik, ben je vandaag nog in de stad geweest? En ze zeggen, nee, vandaag ben ik niet in de stad geweest. U begrijpt toch wat dat betekent. En zo was het met de Heer. Hij was buiten de stad, hij zei tegen zijn discipelen dat ze moesten verzamelen in Galilea en dat hij daarna naar zou verschijnen. Het illustreert precies hetzelfde. Jeruzalem is niet de plaats waar de geschiedenis verder gaat. Het is Galilea, of eventueel de olijfberg van waar hij ten hemel voer. Dat was het idee. En overdrachtelijk, de geschiedenis is niet verder gekomen dan dat de Heer is buiten de legerplaats, dat is de Hebreeënbrief, en als wij tot de Heer komen, komen wij tot hem buiten de legerplaats. En binnen het kader van de Hebreeën, maar die is moeilijker, omdat ik nu veronderstel dat u de hele Hebreeënbrief kent. Binnen het kader van de Hebreeënbrief, buiten de legerplaats, is volkomen logisch, want in de legerplaats heerst de wet. Het oude verbond. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Nou ja, de hele Hebreeënbrief gaat erover. U kunt dat in elk simpele commentaar op de Hebreeënbrief lezen. Een inleiding tot de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is geschreven tegen, als ze weer tegen de judaïserende christenen. Die meenden dat ze onder de Joodse wet moesten leven. Enzovoorts. En Paulus zegt, nee, dat is niet zo, want wij leven niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Zoiets. En zo ongeveer is het ook. Dat is de strekking van de Hebreeënbrief, met verschillende argumentatie, in hoge mate trouwens deze keer ontleend aan de oudtestamentische symboliek, inderdaad. En het idee is dat wij een hoge priester hebben, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En waarin de samenleving, zeker in de Joodse samenleving, die beheerst wordt door wetten met betrekking tot het burgerschap, de burgerlijke wetgeving, sociale wetgeving, wat het maar was, dat aangezien in de samenleving dan wel in het Joodse volk de wet heerst, gaan wij uit daar buiten de legerplaats, want buiten de legerplaats is de Heer, want de Heer gaat niet mee met het volk dat onder de vloek van de wet leeft. Een volk dat eigenlijk des doods schuldig is. Dat volk dat zichzelf een gouden kalf gebreid heeft of gegoten heeft of gegraveerd of geschreven heeft of wat het maar was. De Heer staat daar buiten. Dat is het Joodse volk en dat was het historische Jeruzalem. Dat in Galaten genoemd wordt het Jeruzalem dat nu is. Galaten 4, het Jeruzalem dat nu is. Het is dienstbaar. Het is in slavernij. Van wat? Van de wet. Want de hele Galatenbrief gaat daar ook over. Over hetzelfde thema, hetzelfde beginsel. Alleen in de Galatenbrief wordt het leerstellig uiteengezet. En dan komen nogal wat illustraties, typen. In de Hebreeënbrief wordt het in de eerste plaats aan de hand van de typen uiteengezet. Maar de strekking van beide Bijbelboeken is volkomen gelijk, gaat nergens anders over. En in de inleiding tot die Bijbelboeken staat dus geschreven tegen judaïserende christenen, zo heet het dan. Maar het bedoeld is christenen die menen onder de wet te moeten leven. Maar goed, zoiets. Maar wat je dus hier vindt is dat de Heer zegt, ik ga niet mee, dat is een kwalijke boodschap. De Heer zegt, nou doe dan je versierselen maar af, want zo lollig is het niet. Onder de wet. Ik ben er niet bij, het is geen reden voor feest. En als je leeft onder de wet, is er geen enkele reden voor een feest. En daarom schrijft de wet misschien feesten voor, dat zou kunnen. Maar toch, het is geen vrolijke aangelegenheid. Het Nieuwe Testament, Galaten en de Hebreeën samen zeggen, wet is voor kinderen, wet is een tuchtmeester. Wet is dus kastijding, want zo heet opvoeding bij gelegenheid. Dat is Galaten 3 en 4. En de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 12, ja, en dat is, die situatie is geen zaak van vreugde, of schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar ja, het moet nog eenmaal. Maar uiteindelijk, de bedoeling ervan was toch dat men volwassen wordt. Nou ja. Zo is het maar net. En die wet, ja, het is geen lolletje om onder de wet te leven. En daarom heeft de Heer de wet ook niet gegeven aan de hele wereld en alle volkeren. En ook niet meteen bij Adam. Maar pas 2500 jaar later, ver over de helft van heel de oud-testamentische tijd. En alleen nog maar aan dit volkje dat uit Egypte verlost werd. Maar wel demonstratief en ten aanschouwen van de hele wereld. Tot vandaag eigenlijk. Hoewel officieel dat natuurlijk al een achterhaalde zaak is. Allang. Al zowat 2000 jaar. Maar het fungeert in de praktijk nog precies hetzelfde. En dus de Heer is daar niet in. Echt niet. Dan kun je nou wel denken dat de Heer daarin is, maar het is niet zo. De Heer is daar niet. De Heer is daar buiten. En zolang men daar binnen blijft, komt men niet tot de Heer Jezus Christus. Er is voor hem nog steeds geen plaats in de herberg. Dat is hetzelfde hoor, als de lege plaats. Er is voor hem geen plaats. En als je de Heer zoekt, dan moet je niet wezen binnen de religies. En zeker niet binnen het Jodendom. Maar dan kom je daar buiten terecht. Want verlossing is onder andere verlossing van de heerschappij van de wet. En daarmee verlossing van alle religie. Dat is wat geloof is. En ik weet dat dat een spanningsveld is, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Dat is omdat men het wegredeneert. Omdat men toch zo nodig een wet wil hebben. En toch eigen normen en of wetten waar men onder zou leven. En daarmee toch weer een eigen gouden kalf. Dat is wat het is. Maar daar hebben we het al zo uitgebreid over gehad, dat ik er nu verder niet op in durf te gaan. Kortom. De Heer zei, ge zijt een hardnekkig volk. En dus doe je sieraden van u af en ik zal weten, en ik bekijk wel, ik zal eens bedenken wat ik met u doen zal. Ik zal weten, dat wil zeggen, daar kom ik nog wel op, wat ik daarmee doen zal. En de kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen. Alle pracht en praal, alle schoonheid, alle rijkdom van het Joodse leven wordt weggedaan. Enzovoort. En daarna, Mozes nam de tent. Dat verre moet je echt weglaten. Het is juist in het licht van Horeb, bij Horeb, in de situatie van Horeb, daar waar Horeb is, daar waar de wet is, is die versiering weg. Het is een bediening des doods. En Mozes, en anders kom je er nog op hier later, in het volgende hoofdstuk. Want daar is het weer donder en bliksem bij de berg enzovoorts. Ook beschreven in Hebreeën 12. Is zeer afschrikwekkend, maar dat is wat de wet is. En dan dus 33 vers 7. En Mozes nam de tent en spande ze zich voor zichzelf. Buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En noemden ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst. Nou, zitten wij altijd met het probleem van de tent der samenkomst. Omdat bij gelegenheid diezelfde naam gegeven wordt aan de tabernakel. Omdat men samenkomt bij of rondom de tabernakel. Die dan gewoonlijk ook stond, nee gewoonlijk, volgens voorschrift stond de tabernakel in het midden van het kamp van Israël. Dat wil zeggen om de tabernakel heen. Direct er tegenaan. Rondom. Dus werd de stam van Levi gelegerd. En vervolgens daaromheen. Noordoost, zuidwest. In de vier windrichtingen. Elke keer een groep van drie stammen van Israël. Zodat je bij elkaar inderdaad 13 stammen hebt. Maar dat is de opbouw van de legerplaats, om zo te zeggen. Maar met de tabernakel in het midden en dus met de Ark des Verbonds en de stenen tafel in het midden. Maar u begrijpt, die tabernakel bestaat nog niet hier. De voorschriften hebben we gehad, we hebben ze overgeslagen, hè. Nou ja, ik heb ze overgeslagen. En hierna komen hoofdstukken waarin de tabernakel gebouwd wordt. Dat is vanaf hoofdstuk 36. Nou, eigenlijk vanaf hoofdstuk 35, maar vooruit maar weer. En dan ongeveer het boek uit. Dus dat moet nog gebeuren. Mocht u nou op het idee komen dat eerder al de tabernakel dan toch genoemd wordt, moet ik u zeggen dat het woord tabernakel ook maar gewoon betekent tent. Het is gewoon het woord voor tent. Dus of je al een tabernakel hebt hier, nee, nog niet. Ik zal het u sterker vertellen. In ik ben even aan het zoeken, maar ik zie ze gaan niet staan. Maar als Mozes die nieuwe stenen tafelen moet gaan halen in hoofdstuk 34, dan krijgt hij, maar ik zoek nog steeds naar het vers, krijgt hij de instructies dat hij die stenen tafelen moet bewaren in een kist. Nou, ze zou niet staan, maar vooruit maar weer. Dat wil zeggen, eerst een kist, later wordt dat de Ark des Verbonds. Dat is een kist van hout, die dan wordt overtrokken met goud enzovoort. Maar dat bestaat hier allemaal nog niet, dat moet allemaal nog komen. Maar er is wel een centrale tent die geacht wordt in het midden te staan in hoofdstuk 27... Maar ja, die hebben we niet gelezen. In hoofdstuk 27 lezen wij over de stenen in de efod van de hoge priester. En dan staat er in hoofdstuk 27 lezen wij in vers 21, in de tent der samenkomst van buiten de voorhang die voor de getuigenis is, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten, namelijk de kandelaar. Van de avond tot de morgen van het aangezicht des Heren, dit zal een eeuwige inzet zijn voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. En het heet in de tent der samenkomst, maar wij weten allemaal dat dat het tabernakel was. Alleen die bestond daar nog niet. Dat moest nog gebouwd worden, dat moest nog ingericht worden. Maar zover was het nog niet. Dat wil zeggen, in Exodus 33 lezen wij, Mozes nam de tent en spande ze, want zo'n tent heet een spantent. Hij spande de tent buiten het leger en hij noemde ze de tent der samenkomst. Dat is hem dan. Alleen hij staat niet in het legerkamp, maar hij staat daar buiten. Officiële, de tabernakel was er nog niet, maar dit fungeert op gelijke wijze. Als een centrale punt van waaruit Israël bestuurd zou worden. En van waaruit de Heer tot het volk zou spreken. Via de mond van Mozes. En dan lezen wij, en het geschiedde dat al wie de Heer zocht uitging tot de tent der samenkomst. Logischerwijze, als je Heer zoekt, dan ga je naar de tabernakel, dan wel naar de tempel. Maar voor zover er zoiets was, was het deze tent der samenkomst en hij stond buiten de legerplaats. Vandaar Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En u begrijpt tegelijkertijd dat dit dus de uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus, die niet een plaats inneemt in de legerplaats, die niet ergens centraal staat in het een of andere volk of in de een of andere religie, maar integendeel, hij staat er buiten. En dus gaan wij tot hem uit. Waaruit dan ook, want de Heer heeft zich teruggetrokken. Niet maar uit het Jodendom, maar uit heel de wereld feitelijk. Dat zijn ook ongeveer de laatste woorden van de Heer en over de Heer op de Olijfberg tot zijn discipelen. Namelijk, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar dit was het dan. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? Nou, voorlopig niet. Wat het ook betekenen mogen, want ja, daar kan ik nou onmogelijk op ingaan. En de heer zei, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw, maar het is wachten op de volleinding der eeuw, dan wel het aanbreken, het openbaren van de toekomende eeuw. Als de heer wederkomt, en dan gaat die geschiedenis weer verder. Maar de heer is vandaag nog steeds buiten de legerplaats. En dat is het moeilijke dilemma altijd geweest in heel de kerkgeschiedenis. Altijd een probleem. Aan de ene kant lees ik in al die boeken over de kerkgeschiedenis dat het zo prettig is dat het evangelie zich uitbreidde en dat de kerk zich uitbreidde enzovoort. En een paar bladzijden verder lees je weer dat het dan toch zo jammer is dat de kerk zo nodig hier op aarde macht moest uitoefenen en dat het een grote fout geweest is, in ieder geval van de Rooms-Katholieke kerk enzovoort. En, want ja, Dat is niet aan de kerk om dat te doen, maar je bent weer een paar bladzijden verder en dan is men weer vrolijk bezig om hier op aarde dat koninkrijk te openbaren enzovoorts. Daar gaat het altijd maar om. In welke mate heeft de gelovige een positie hier in de wereld? En het antwoord is, die heeft hij niet. Daarom moet hij zich bescheiden opstellen, omdat hij geen positie heeft. Zijn positie is in de hemel. Als eerstgeborene van een koninkrijk dat pas in de toekomst geopenbaard zal worden. Dat is het dan. En daar kun je niet op vooruitgrijpen. Dat moet je gewoon zo laten. En de grote dwaalleren is zo'n raar woord. Maar de grote afwijkingen van de diverse zogenaamd christelijke sekten en stromingen heeft ze bijna altijd van doen met dat men op de dingen vooruitgrijpt. Enerzijds, of dat men op de dingen teruggrijpt, anderzijds, en soms allebei. Dat laatste vind je vooral bij de zogenaamde zevende-dags Adventisten. Aan de ene kant teruggrijpen op de wet, want we moeten toch onder de wet leven enzovoort, en de Sabbat houden en dat soort dingen. En aan de andere kant vooruitgrijpen op de wederkomst van Christus. En dat schuift men dan in elkaar. Zo van als de Heer wederkomt, dan gaat de hele wereld onder de wet leven. En wij doen het nu al. Daarom zijn we zevende dags en we zijn Adventisten. We verwachten de wederkomst van Christus. En het merkwaardige ervan is dat men kans ziet om inderdaad onze hele tegenwoordige bedeling feitelijk over te slaan. Dat is het dan. En uit die categorie zijn de Jehova's getuigen weer voortgekomen, maar die doen ongeveer hetzelfde. Die grijpen vooruit op de wederkomst van Christus en kennen ook onze bedeling niet. Ook niet een hemelse positie van de gelovigen enzovoorts. Het is allemaal op aarde en een herstel van een paradijs op aarde en dat soort dingen meer. Het blijven vreemde dingen. Nou ja. Maar dit is de situatie. De Heer is buiten de legerplaats. Hij is te vinden, maar niet in het systeem, maar hij staat daar buiten. En daar vinden wij hem. Mozes nam de tent, spande ze buiten het leger. En wie de Heer zocht, ging uit tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. En het geschiedde, vers 8, het geschiedde wanneer Mozes, wat is een aardig plaatje wat ons geschilderd wordt. Het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, die tent. Dan stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur zijner tent. En zij zagen Mozes na totdat hij de tent ingegaan was. Ze waren allemaal in hun eigen tent. Soms denk ik, ja, als je het uitprobeert te tekenen, blijkt dat het helemaal niet kan, eigenlijk. Maar toch, het idee, dat kun je wel voorstellen. Ze kijken Mozes na, maar ze blijven in de opening van hun eigen tent staan, zal ik maar zeggen. Hun eigen bezonjes, eigen huishouding, wat er was. En daar gaat Mozes, ze kijken wel aan, daar gaat hij. En ooit heeft het Joodse volk de Heer zo zien gaan. Weg. En ooit hebben de discipelen zelfs de Heer zo zien gaan. Weg. Enzovoorts. Verbazingwekkend. Toch? En de Hebreeënbrief legt het nog andersom uit ook. Die doet het precies omgekeerd. Die zegt... Het eind van de avond, dat kan eigenlijk niet. Maar goed. Het is wat uitgebeeld wordt op de Grote Verzoendag. Op Grote Verzoendag had je het grote, laten we zeggen, offer, het ritueel, van de twee bokken. Wie is van die twee maakt er niet uit. Het waren gewoon twee bokken. En de ene bok heet, de bok was voor de heren. En de andere, de bok van Jehovah, de bok van die, en de andere heette de weggaande bok. Azazel of hoe die maar genoemd wordt dan in het Hebreeuws. Maar de weggaande bok. En er werd door het lot bepaald welke van de twee. En de ene bok werd de woestijn ingejaagd, de legerplaats uit. En de andere bok werd geslacht en zijn bloed werd gesprengd. De legerplaats in, tot in het hart van de legerplaats, zo letterlijk mogelijk, namelijk tot in het heilige der heiligen en tot op het verzoendeksel. Dat is grote verzoendag. En eigenlijk is het één en hetzelfde ding. Het zijn twee bokken om technische redenen die ik vandaag niet meer uitleg, maar die u waarschijnlijk wel begrijpt. Maar de een is levend en wel buiten de legerplaats en de andere, daarvan is het leven, het bloed, het leven, gebracht in het binnenste heiligdom. En de Hebreeënbrief leert over Christus en over de grote verzoendag, het een en ander, ook over de betekenis daarvan, en zegt dat de Heer Jezus Christus door zijn eigen bloed is ingegaan in het heiligdom, in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. En tot in de hemel zelf en in het nieuwe verbond en wat het maar was, hoofdstuk 9. Maar aan de andere kant, letterlijk aan de andere kant, diezelfde Heer is uitgegaan buiten de legerplaats. Heb je dat nog? Waar vind je de Heer vandaag? Ja, achter het voorhangsel in de hemel. Of, andere antwoord, buiten de legerplaats, maatheid dragende. Verheerlijkt in de hemel, aan de rechterhand Gods, door de wereld verworpen en smaadheid dragende. En uit die wereld heeft de Heer zich teruggetrokken. En terwijl we enerzijds uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende, krijgen we anderzijds, maar op gelijke wijze en recht evenredig, deel aan de heerlijkheid van Christus. Want, zegt de Hebreeënbrief, het is vandaag Grote Verzoendag. Het is al 2000 jaar ongeveer Grote Verzoendag. Het is nog steeds Grote Verzoendag. Hij is ingegaan en hij zal ten andere malen verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Zo eindigt trouwens Hebreeën 9, als ik me niet vergis. Datzelfde Hebreeën 9. Maar al die tijd dat de Heer in de hemel is en niks van zich laat zien of laat horen, al die tijd bevindt hij zich horizontaal gezien buiten de legerplaats. En als we hem zoeken, wil de hemel ingaan, letterlijk kunnen wij niet, maar we kunnen wel tamelijk letterlijk uitgaan buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, ons onttrekken aan de heerschappij van de wet, gaan leven onder de heerschappij van de genade. En of de mensen het leuk vinden of niet, dat is niet het punt. We gaan naar de Heer en die is buiten de legerplaats. Maar het gebeurt toch ten aanschouwen van degenen die in de legerplaats zijn. Heb je dat nog? Het is ook een getuigenis om tot hem uit te gaan buiten de legerplaats. En de Joden kijken ernaar, in elk geval. Blijf zo dicht mogelijk dan bij dit beeld. Zij houden vast aan de legerplaats, maar ze hebben de Heer zien uitgaan. Ze moesten hem niet. Ze hebben hun eigen systeem, hun eigen gouden kalf, hun eigen samenleving, hun eigen cultuur enzovoort. Daar is voor hem geen plaats. En als vandaag een Jood tot geloof komt, dan gaat hij uit buiten de legerplaats. Dat is waarom ik altijd bezwaar maak tegen de term Messias beleidende Jood of Messiaanse Jood. Ik vind het onzin. Je was een Jood en je wordt een christen. Dat is het. En of je van oorsprong welke godsdienst je ook had, dat maakt niks uit, je wordt een christen. Of je nou van het heidendom bekeerd wordt tot Christus of van het jodendom tot Christus, dat maakt fundamenteel geen verschil. Ja, en of je van Juda afstamt, dat weet je toch niet. Dus hoezo moet je daaraan vasthouden? Ik meen het serieus. Je zou het allemaal moeten opgeven. Dat zegt Paulus, ik ben van het zaad Abraham, ik ben van uit de stam van Benjamin naar de wet de fariseer en wat dat maar was, en naar de wet onberispelijk. En ik heb het om Christus wil allemaal schade en drek geacht. Om Christus te gewinnen. Moet je dat dan schade en drek achter dat andere? Ja, blijkbaar wel. Hij bleef het zich bewust, maar tegelijkertijd zegt hij, het is mijn ding niet. Want het leven is mij Christus, enzovoorts. En één ding doe ik, vergeten datgene achter is, enzovoort. Dat is de situatie. Dat is buiten de legerplaats. En dat is zoals wij het vandaag kennen en zoals het hier beschreven wordt. En dan staat er ook uitdrukkelijk, en het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkolom nederwaarts en stond in de deur der tent en hij sprak met Mozes. Dat is een prachtige uitbeelding van wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is de wolkolom toch, dat weet toch iedereen? Dat het een beeld is van de Geest Gods. Zie? Nou ja, dat is onze tegenwoordige bedeling, feitelijk. En daar sprak de Heere tot Mozes, aangezicht tot aangezicht, enzovoorts. En in het Nieuwe, dat is vers 11, en in het Nieuwe Testament staat echt, maar ik heb er geen tijd meer voor nu, maar herinner me er anders aan volgende keer, maar er staat echt dat wij nu de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. Het wordt niet begrepen. Maar het staat er wel, namelijk in de zin van, de wet staat niet tussen de Heer en ons, die is tussen ons weggenomen. Wij kennen de Heer aangezicht tot aangezicht. En als het dan al niet ontleend zou zijn aan Exodus 33, waar we nu zijn, dus vers 11, dan is het ontleend aan Exodus 34, want daar gaat het over Mozes die een bedekking over zijn aangezicht zou doen, omdat hij de heerlijkheid des Heren weerspiegelde. En er staat van ons dat het nou juist de bedoeling is dat wij de heerlijkheid des Heren met ongedekte aangezichten zouden weerspiegelen. Helaas vertaald met in een spiegel aanschouwen. Althans in onze Statenvertaling. Ik geloof dat het later toch gewijzigd is, maar goed, daar hebben we het dan misschien nog eens over. Maar laat het tot u doordringen. De gouden kalf is de uitbeelding van het judaïsme en de Heer zegt, daar heb ik niks mee van doen. De Heer brengt een oordeel tot op zekere hoogte, voor een deel, over het volk. En vervolgens stelt hij zich op buiten het volk en al wie de Heer zou dienen, zou buiten de legerplaats komen tot de Heer. En dat is onze tegenwoordige situatie. En daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor deze beelden die u ons hebt nagelaten. Deze historische gebeurtenissen die zijn beschreven tot voorbeelden van ons en tot lering van ons op welke de einde er even gekomen zijn. Wij zeggen u dank dat we mogen leren verstaan en bevestigd vinden ook op deze wellicht onverwachte en verrassende wijze dat u uw plaats inneemt niet in het volk maar daarbuiten. Dat u weliswaar zicht houdt op de wereld als zodanig en zeker ook op het Joodse volk. Maar voor zover u gediend zal worden, zal men uitgaan buiten de legerplaats. En we danken u dat we dat in alle gehoorzaamheid mogen doen en in het geloof. Mogen uitgaan tot u, enerzijds op een verse en levende weg de hemel zelf in tot achter het voorhangsel, maar anderzijds uitgaande buiten de legerplaats in de woestijn en smaadheid dragende. Maar we danken u dat we vanuit die positie mogen uitzien naar die geweldige toekomst en de definitieve vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en dus zeker van uw beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en ook aan David met betrekking tot uw koninkrijk dat u zou openbaren in deze wereld. Wij mogen weten dat we daarbij zullen zijn en dat u ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van dat koninkrijk en ons maakt tot koningen en priesters. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om ons te verdiepen in dit woord, deze oude geschiedenissen, maar daarmee en juist daardoor beelden voorgezet krijgen die ons illustreren in welke tijd wij vandaag leven. En daarom reden te meer voor ons om ons vertrouwen op u te stellen en ons bij u aan te bevelen. En in het bijzonder bij de kracht van uw genade, omdat we zouden leven uit die genade in het besef van de vergeving van onze zonden, maar anderzijds in het volle besef van onze roeping. Wees u dan ons nabij om Christus wil. Amen.